Ja, kom zo, Heilige Geest, Heer, spreek uw woord van waarheid in ons hart. Heer, kom met uw licht en uw waarheid en verlicht ons verstand, verlicht ons hart, Heer, als we uw woord open doen. Heer, u heeft altijd een woord voor ons. Heer, en we willen zeggen, hier zijn wij. Wij willen luisteren. Amen. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, goedemiddag.
Ik wil graag even aandacht voor het volgende. In de schaduw van de buitensporige feestdagen, hè, kerst, oud en nieuw, overvloed, familie, bezoek, uitjes, eten en drinken. In de schaduw van die overdaad van feesten en vrolijkheid zijn er ook in deze gemeente mensen die in alle stilte en bescheidenheid hun verjaardag vieren in de eerste week van januari. Dit zijn vaak... Nee, wacht. Dit zijn vaak bijzonder bescheiden mensen. Mensen die hun plaats kennen, mensen die zich niet hoger achten dan anderen. Dat komt niet door hun sterrenbeeld of zo natuurlijk, want daar geloven we niet in. Nee, dat komt door de schaduw van die machtige feestdagen. Probeer maar eens op bijvoorbeeld 2 januari je familie uit te nodigen en de verjaardagstaart aan te snijden. Dat werkt toch niet helemaal. Maar dit jaar hebben wij als gemeente een jaarthema. Buitensporig. Ja, dacht ik wel. Buitensporig. En ik wil het vanochtend met jullie hebben over feestvieren, buitensporig feestvieren. En ik kom straks met een uitnodiging. Ik lees vanuit het woord, vanuit Spreuken 9, en lees ik een uitnodiging voor een feest voor. En jullie allemaal zo van, alsjeblieft zeg, joh, ik heb die feestdagen net overleefd. Roelof, ik zit midden in mijn detox. De kater van oud en nieuw galmt nog na in mijn hoofd. En de allerlaatste rennies uit de strip gedrukt. Maar... jongens, ik neem gewoon toch de kans, ook in het licht van ons jaarthema, om hierbij stil te staan. En ik wil gewoon nu voor jullie even weten, want er zijn er altijd een paar. Wie hier in de zaal is er jarig geweest in de afgelopen week, in de eerste week van januari? Doe maar even. Ja, Theo, kijk eens, dat zijn er toch altijd een paar. En dan gewoon voor jullie, hyper de piep.
Hoera!
Nou, hyper de piep. Een laatste kans. Hier bij de piep!
Hoera!
Zo is het. Heel erg bedankt. Ik ben zelf vandaag 41 jaar geworden. Oké. Nee, maar daar was het mij niet om te doen. Nee. Ik wou gewoon met jullie kijken naar die uitnodiging voor dat feest. Spreuken 9. Vorige week heeft Theo gepreekt over prediker, wijsheid van Salomo... Nu gaan we naar Spreuken, ook wijsheid van Salomo. En dan gaan we volgende week weer verder met onze prekenserie over Mozes. Maar nu, Spreuken 9, vers 1. Luister, het is een uitnodiging van vrouwen wijsheid. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. 7 zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft ze de stad ingestuurd en zelf roept zij vanaf de hoogste plaats, onnozele mensen, kom toch deze kant op. En wie geen verstand heeft, roept ze toe, kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel, leef en betreed de weg van het inzicht. Een uitnodiging voor een feest. Het is een housewarming party. Want vrouwenwijsheid heeft een enorm huis gebouwd. 7 zuilen maar liefst. Dat is meer een paleis of een tempel dan een huis. 7 zuilen heeft ze uitgekapt. En nu zoekt ze gasten die in haar nieuwe huis feest komen vieren. Ze heeft zelf, staat er, al het vee geslacht en de wijn gemengd. Dat is heel opvallend. Want vrouwenwijsheid... ja, die heeft de rol hier van gastvrouw. Nou, gastvrouw, dat vinden wij allemaal een heel normaal woord. Maar in die Bijbelse tijden was er een gast. Heer, het is een mannentaak, jongens. Feest slachten en mensen welkom heten. Gastheer, nee, gastvrouw. Dat is heel opvallend. Maar moet je bedenken, vrouwenwijsheid is ook niet zomaar iemand. Als we Spreuken 8 lezen, het hoofdstuk voor onze tekst, en dat gaan we niet helemaal doen, want dat is een heel lang stuk. Maar als je dat zou lezen, dat is een prachtige lofzang op de wijsheid, op vrouwenwijsheid. Wijsheid wordt daar geschetst, eigenlijk voorgesteld als een zeer hoogverheven dame. Wijsheid wordt daar geschetst als de kostbaarste schat in de kosmos. Wijsheid, Spreuken 8, schetst haar als de moeder van recht en rechtvaardigheid. Wijsheid, de moeder van inzicht en verstand. Wijsheid, zegt Spreuken 8, zij heeft lief wie haar lief hebben. Wijsheid geeft rijkdom en eer die de oppervlakkigheid ontstijgen. Wijsheid, zegt Spreuken 8, zij was er al voor de aarde bestond. Aan het begin van de tijd, vrouwenwijsheid, zij was Gods vertrouweling toen de aarde werd geschapen. Ja, zelfs staat er in Spreuken 8, zij schiep in vreugde de aarde. En zij was toen blij met de mensen. En daarom zegt zij, kom kinderen, luister naar mij. En je zult gelukkig zijn als je mij volgt. Spreuken 8, vers 32. Vrouwenwijsheid is niet zomaar iemand. Weet je, de Bijbel staat er wel onbekend dat er op allerlei plaatsen vrouwen een opvallende rol in de verhalen spelen. Zeker afgezet, zeg maar, tegen de macho mannencultuur van de antieke wereld waar die Bijbel in speelt. Maar dit gaat nog wel een stapje verder. Vrouwenwijsheid schiep de aarde en ze zegt, volg mij. En vrouwenwijsheid richt een feestmaal aan. Een buitensporig feestmaal. Het vlees wordt geslacht. De wijn wordt gemengd. En in die tijd mengden ze de wijn met kruiden of honing. De tafel wordt rijkelijk gedekt. En dat is allemaal bijzonder feestelijk. Hè? En ze stuurt haar dienaressen erop uit om gasten te verzamelen. En zelf klimt vrouwenwijsheid op het dak van haar huis met 7 zuilen. En ze roept uit over de straten van de stad. We lazen het net. Hè? Onnozele mensen, kom toch deze kant op. En ietsje vrijer vertaald roept zij, hey sukkels, ik heb het tegen jullie, ja. Hier moet je wezen. En dat zou eigenlijk nog eens een goede tekst zijn trouwens. Voor op onze gevel. Dat mensen op de Friese straatweg in de file staan voor het stoplicht en opzij kijken. En dat er onder een paar bouwlampen Spreuken 9 vers 4 op ligt. Hier moet je zijn, sukkel! En dan boven de ingang van de zaal hier in plaats van ik heb je altijd lief gehad. Hé, lekker op tijd, zoiets. Ik wil maar zeggen, het is een wat merkwaardige manier om gasten uit te nodigen dit. Hè? Het is alsof je op een dag een geweldig mooie envelop in de brievenbus krijgt. En je doet hem open en er zit een kaart in. En er staat op de kaart, oh Jan en Jannie in prachtige krulletters. Mijn beste vrienden. En je vouwt hem open en er staat, hey loser, kom je ook op onze bruiloft? Zoiets. Ik dik het wel aan, maar dit is wel de aard van deze uitnodiging in Spreuken 9. Wie wijs wil worden, wie deel wil nemen aan dit prachtige feest, moet op zijn minst erkennen dat hij nog veel te leren heeft. Als je Gods manier van denken wilt leren, als je inzicht wilt in Gods rechtvaardigheid, in zijn koninkrijk, dan moet je leren eerst tegen jezelf te zeggen, ik begrijp niets. En deze houding hoort daarbij, hè. Open handen. Het is de houding van, ik weet het niet. Het is een gebedshouding ook. En misschien moet je het omkeren. Is het wel eens opgevallen dat deze gebedshouding eigenlijk ook gewoon betekent, ik weet het niet. En ik weet het niet. Dat voelt misschien soms als crisis. Ik weet het niet. Heer, als dat je gebed is, Heer, ik weet het niet. Voelt als crisis. Maar misschien is het eigenlijk wel basis in plaats van crisis. Ik weet het niet. Zalig de armen van geest, zegt Jezus. Zalig de armen van geest, word zoals een kind. Je moet opnieuw geboren worden. Geef toe dat je onnozel bent, dan ga je het misschien snappen. En misschien denk je, ja, maar ik wil niet onnozel genoemd worden. Is dat feest dan niet voor mij? Nou, daar lijkt het wel op, ja. Het feest van de wijsheid is exclusief. Voor wie nog leren wil. Voor wie niet bang is om zichzelf onnozel te noemen. Welkom. En mensen, onnozelheid is een zegen. En ik zeg dat niet omdat onnozelheid een ticket naar de hemel oplevert. En ook niet dat onnozelheid het een en al is. Sommige dingen weten we best en dat is ook goed. Maar ik wil hier toch even bij stilstaan. Onnozelheid is iets prachtigs, is een zegen. Het is goed voor je. Het lucht eigenlijk ook wel op om eens een keer te kunnen zeggen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, zelfs, weet je, laten we dit maar even doen. We maken er even een momentje van. Kijk elkaar allemaal maar even aan. Zoek maar even degene naast je. Zeg maar eens van, ja, ik weet ook niet alles. Doe maar, zeg maar even tegen je buurman of buurvrouw. Ik weet ook niet alles. Nou, wat heerlijk om dat te zeggen. Wat een bevrijding. En ik weet zeker dat er hier ook mensen bij zaten. En die hebben er heel lang op gewacht om dit te horen van degene die dit net heeft. Het is maar goed dat ik niet naast mijn vrouw zit nu. Nee. Ja, nee, want ik ben er heel slecht in. Ik ben hier om te zeggen van ja, ik weet het eigenlijk niet. Toe te geven van ja, ik weet het. Oh, daar ben ik echt super slecht in. Maar dan ook echt slecht. En ik word regelmatig ook wel aangesproken. Hè, vanuit een soort verwachting van. Hey, Roelof, jij weet het wel. Over iets in de Bijbel of zo. Hè, van, oh, kunnen we Roelof vragen. Of op een vergadering. Hè, hier in de kerk of met oudsten of zo. Zitten we op een vergadering. En dan is het zo van. Hey, hoe hebben we dit hier eigenlijk in de kerk geregeld? En dan kijkt iedereen naar mij zo van. Hey, Roelof, dat weet jij wel. En ik moet eerlijk zeggen, het komt wel eens voor dat ik iets weet. En dan geef ik rustig antwoord. Maar op andere momenten, best vaak, ja, dan weet ik het niet precies. En dan denken jullie natuurlijk, dan zegt Roelof, dat weet ik niet precies. Nee joh, echt, absoluut niet. Wat ik dan doe, ik frons mijn wenkbrauwen om alvast een beetje tijd te rekken. Ik denk, iedereen gaat ervan uit dat ik dit weet. Ik zou dit kennelijk moeten weten. En weet je wat ik dan doe? Ik draai mijn ogen wat naar boven. Kijk naar het plafond of misschien de binnenkant van mijn hoofd. In de hoop dat daar iets geschreven staat. En dan begin ik gewoon te praten. En dan komen de woorden uit. En dat klinkt net als een antwoord. Ik zie eruit als iemand die antwoord geeft, die weet waarover die praat. En ik word heel tevreden, want ik denk, niemand merkt het verschil. Behalve Liesbeth, en als die erbij was, dan rijden we samen terug naar huis en dan zegt ze, wat zat jij nou weer te zwetsen? Maar ja, wat voor mij wel aardig is, ik zie anderen het ook wel doen. Ik zal geen namen noemen. Terwijl nou dan. Nee, weet je wat het is? Wanneer je in gesprek bent en de verwachting ontstaat, misschien eigenlijk alleen maar bij jezelf, maar dat gebeurt zomaar, van ja, maar ik moet hier het antwoord op hebben. Ik moet dit weten. Dat is iets heel sterks in jezelf wat er dan gebeurt. Dat is heel moeilijk uit te schakelen. En misschien ken je het als je in gesprek bent met een vriend of een collega, of een ongelovige vrienden of collega's of buren of je eigen kinderen en ze stellen je een vraag, een wat moeilijke vraag, waarvan je denkt van, ah man, dat ben ik eigenlijk nog niet eens zelf helemaal, heb ik daar het antwoord wel over? En dan denk je van, ja maar, nou komt het erop aan en dit zou ik moeten weten. Maar het zou zo krachtig zijn als we met elkaar kunnen afspreken om op sommige momenten, misschien wel veel vaker dan we nu doen, te zeggen, te antwoorden. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Want vrouwenwijsheid heeft de tafel gedekt voor onnozele mensen. En dat zinnetje, ik weet het niet. Oh, dat is op sommige momenten Een van de krachtigste dingen die we kunnen zeggen. Misschien wel juist als christenen. Want wat voor vragen zijn er allemaal wel niet? Waarom is er lijden in de wereld? Oh jongen, boeken zijn erover volgeschreven. Enorme theologische antwoorden kunnen we in elkaar zetten. Er zit heel veel wijsheid wel in hoor. Maar ja, dan denken we, wij zijn de kerk en we moeten het antwoord hebben. Toch, waarom is er lijden? Waarom? Wat zegt de Bijbel? Begin eerst maar eens met te zeggen, ik weet het niet. Oh, en dan is er nog wel meer te zeggen. Maar ten diepste, ik weet het niet. Hey, en waarom is er ziekte in mijn leven? Waarom ben ik burn-out of depressief? Of waarom ben ik mijn baan kwijtgeraakt? Waarom is mijn huwelijk stuk gelopen? Waarom heb ik een rot leven, terwijl mijn buurman alles voor elkaar heeft? Ik weet het niet. En waarom doet de wetenschap alsof God niet bestaat? Is de aarde nou in 7 dagen van 24 uur geschapen? Of is iedere dag voor God als 1000 jaar? Bestaat er nou wel of niet? Evolutie. Mag ik dat wel geloven van God? Hey, hebben we wel de juiste antwoorden hier in de kerk? En als we niet de juiste antwoorden hebben, dan klopt hier iets niet. Dan weet ik niet of ik het allemaal wel kan geloven. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar juist daar, op die plek, klinkt de roep van vrouwen wijsheid. Iedereen die niet weet, wees welkom. Durf jij een sukkel te zijn? Durf jij onnozel niet te weten? Vrouwenwijsheid, ze is niet zomaar iemand. 7 zuilen heeft ze uitgehakt. Haar huis is daarmee eigenlijk ook een beeld van de tempel. Het huis van God, het huis van vrouwenwijsheid, is ook een beeld van de gemeente, de kerk. En vrouwenwijsheid is een beeld van Gods heilige geest. En deze buitensporige uitnodiging uit Spreuken 9 is een beeld, een voorafschaduwing misschien wel van Pinksteren. De geest en de gemeente samen onder één dak. Alle talen. Ontmoeten. Vieren. God ontmoeten, elkaar ontmoeten. Rond de rijk gedekte tafel. Eet het brood dat ik je geef, zegt vrouwenwijsheid. Drink de wijn die ik gemengd heb. Een beeld van het avondmaal dat we straks gaan vieren. En als je op de uitnodiging van vrouwenwijsheid ingaat. Als je bij haar aan tafel aanschuift. Als je daarmee de Heilige Geest jou wil laten onderwijzen. Oh, dan wordt ook ineens duidelijk waar de dwaasheid, waar de onnozelheid in jou en in mijn denken precies zit. Jouw eigen wijsheid wordt ontmaskerd. Als de geest je hart verlicht. En in de eerste 9 hoofdstukken van dat boek Spreuken wordt wat dwaas is, wat onnozel is, geduldig in kaart gebracht. En wat dwaas en onnozel is, valt me al te vaak samen met onze eigen wijsheid. En we moeten leren stil te worden. Vanuit die houding. Ik weet het niet. En we moeten leren onze eigen wijsheid los te weken. Van het spreken van de geest en van het woord. En ik heb die dwaasheid, die onnozelheid, die eigen wijsheid van Spreuken 1 tot 9 even samengevat. Eigenlijk in 4 termen die ik daar zo even uit die hoofdstukken heb gedestilleerd. Onze dwaasheid is vaak ikgericht. Dat is misschien wel de kern van zonde in je hart. Ikgericht, dat je eerst aan jezelf denkt en niet aan een ander. En niet aan God, ik gerichtheid. En onze dwaasheid is vaak korte termijn bevrediging. We willen nu wat hebben waar we zin aan hebben, waar we beter van worden. Ja, wat lekker voelt. En we denken niet aan wat dat betekent op de langere termijn. Of aan wat dat betekent voor een ander misschien. En onze dwaasheid, onze eigen wijsheid. Oh, hij heeft vaak te maken met roddel en met ellebogenwerk. Spreken over een ander om de zelf beter van te worden, beter door te lijken. Het smaakt zo zoet om iets over iemand anders te zeggen, maar het is vergif voor ons hart. En het vierde is doof blijven. Doofheid, blindheid voor wijsheid en inzicht. Dat is dwaasheid. Deze vier dingen volgens het boek Spreuken. En weet je, ik kan wel nu heel veel moeite doen om van al die vier dingen daar concrete voorbeelden van te verzamelen en te kijken wie in jullie levens en waar in mijn leven, weet je wel, waar die dingen allemaal voorkomen. Maar ik stel voor dat je straks de tijd neemt, ook als we gaan aanbidden en voordat we aan het avondmaal gaan, om te zeggen van, Heilige Geest, verlicht mijn hart. Vrouwenwijsheid, onderwijs mij maar, laat maar zien waar ik nog mag groeien. Maar ik denk dat we te vaak als kerk eenzijdig de focus leggen op onze zonden. En ik wil eigenlijk iets anders doen. Ik denk dat we de focus moeten verleggen, niet zozeer op die zonden waar we wel eens de mist in gaan, maar op wat daar tegenover staat. Dus ik wil op de volgende slide even een contrast aanbrengen. De wijsheid van vrouwenwijsheid, van de Heilige Geest, en hoe dat in contrast staat met onze eigen wijsheid. Kijk, ikgerichtheid staat recht tegenover liefde. Heb God lief boven alles en je naaste de ander als jezelf. Jezus leert het ons. En het is goed om jezelf te betrappen soms, als het nodig is, op die ikgerichtheid. Om onder ogen te zien dat je tekort schiet, dat zonde een rol speelt in je leven, in je denken, want dat is zo. Maar blijf daar niet bij hangen, want de focus op zonde, wat jij verkeerd doet, brengt je niet per se verder. Beleid je zonde. Laat ze achter bij het kruis, bij Jezus. En verleg je focus. Focus en investeer in de liefde. En liefde betekent een God die wil dat jij tot bloei komt. En liefde betekent dat jij met open handen naar die God mag gaan. Hier ben ik, Heer, vul mij. Ik weet het niet, maar ik geloof dat u het antwoord heeft, ook al blijft dat nu voor mij verborgen. En liefde betekent dat je ook anderen om je heen gaat zien. En het tweede contrast, korte termijn bevrediging, staat tegenover zorg en aandacht. Opnieuw, je kunt je helemaal stuk staren op wat er op dit punt verkeerd gaat in je leven. Steeds opnieuw om vergeving vragen, maar verleg je aandacht. Ga met open handen naar het feest van vrouwenwijsheid en zegt, ik weet het niet, help mij, onderwijs mij. Ik wil een leerling worden, een discipel. Leer mij leven met zorg en aandacht voor de dingen die ik doe. Ik vind dat moeilijk, want mijn gedachten en mijn verlangens vliegen van links naar rechts. En ik vind het moeilijk, want ik ervaar zo weinig rust in mijn leven. En ik vind het moeilijk, want er moet zoveel. Dat mijn leven soms onder hoogspanning staat. Hoe kan ik leven met zorg en aandacht, Heilige Geest, help. En dan roddel en ellebogenwerk. Misschien vind jij dat moeilijk. En op sommige momenten is dat zeker voor ons allemaal heel moeilijk. Om zuiver te spreken over andere mensen. En het is zo belangrijk. Hoe te vechten tegen roddel, hoe te vechten tegen die neiging soms in ons hart om in een gesprek over een ander er eigenlijk zelf wat beter uit te komen. Door aandacht te geven aan waarheid boven alles. Ook als je over een ander spreekt, waarheid. En door jezelf nederig te maken. En ook hier boven alles te durven zeggen. Als iemand bij je komt en iets zegt over iemand anders, is dat zo? Ik weet het niet. Een oordeel over een ander is vergif. Wat kan zo zoet smaken. Hou je handen open. Is het waar? Is het wijs? Ben ik nederig? Of probeer ik er beter van te worden op dit moment? En het vierde, laten we niet mensen zijn die doof blijven voor wijsheid en inzicht, maar laten we openstaan voor het woord van God. Ja, vrouwenwijsheid, ze richt een feestmaal aan, buitensporig. Ben jij klaar om op haar uitnodiging in te gaan? Wil jij een leerling zijn, een discipel Vrouwenwijsheid zegt: eet het brood dat ik je geef en drink de wijn die ik gemengd heb. En met dat wij het brood breken, denken we aan het lichaam van Jezus, dat gebroken is voor onze zonden. En dat maakt ons nederig. En met dat we de wijn drinken, ik heb even niks erbij, denken we aan het bloed van Jezus, dat voor ons gevloeid heeft. En we ontvangen met open handen: Heer, we hebben u nodig. Maar het avondmaal is niet een schuldmaaltijd. Het is niet meer iets van gebogen hoofden en stil schuifelen, gebukt onder zonde besef. Het is de tafel van de Heer. Het is een vooruitwijzing naar de bruiloft van het Lam, het grootste feest van de geschiedenis. En vanuit Spreuken 9 is het ook de tafel van de Heilige Geest. Vrouwenwijsheid die ons iets wil leren, die ons hart wil verrijken. En het is een tafel van toewijding. Dankjewel. Kijk, er zit iets in. Het is een tafel van toewijding. Met dat we aangaan zeggen we: ik wil leerling zijn. Ik wijd me toe aan liefde. Ik wijd me toe aan leven met zorg en aandacht in plaats van korte termijn bevrediging. Ik wijd me toe aan waarheid en nederigheid in plaats van roddel en geklets. Ik wil een leven van openstaan voor het woord van God. Ik wil niet doof blijven. Ik wil niet blind zijn. En dat is een serieuze toewijding. En daar past best een ernstig gezicht bij, ernstige houding. Dat snap ik wel, maar het is ook feest. Want weet je, het hangt niet van ons af. Wij hoeven het niet waar te maken. Wij hoeven niet nog weer iets te bewijzen dat we weten hoe schuldig we zijn of wat ook. Jezus heeft het voor ons gedaan. Het is klaar. Het is af. We mogen vieren. Jezus heeft zich volmaakt toegewijd aan liefde, zorg en aandacht, nederigheid, waarheid, wijsheid. En in het vieren van het avondmaal komen we heel dichtbij. Worden we zelfs één met Hem. En staan we met open handen voor onze God. Heer, ik weet het dan wel niet precies misschien, maar ik weet dat ik bij u moet zijn. Wilt u mij vullen? Wilt u mij geven wat ik nodig heb? En dan gaan we Hem ontmoeten. In brood en in wijn en in aanbidding straks. En we gaan elkaar ontmoeten als broers en zussen. En dat is een feest. En dan wil ik tot slot nog dit zeggen. En dan wil ik jullie vragen om bij te gaan staan. Hiepe de piep. Hiepe de piep. Hiepe de piep. Amen. We gaan vieren. Ik wil Joost uitnodigen om zegen te vragen over brood en wijn. En dan gaan we straks avondmaal vieren. En ik zal ook nog even uitleggen hoe de looplijnen straks ongeveer gaan. Joost.